In deze aflevering spreek ik met Johnny Nijenhuis, expert op het gebied van Zero Truck Emissions, over de toekomst van mobiliteit. Waar gaan we naartoe met de wereld van bijvoorbeeld personenvervoer? Is dat volledig elektrisch? Of is er nog een kans voor waterstof? En hoe zit het in andere sectoren? En wie zijn de winnaars van de toekomst? Tipje van de sluier, ook hier is weer voor Tesla een grote rol weggelegd. We gaan zo naar het gesprek, maar ik wil je eerst nog kort vertellen over mijn portefeuille. Die is namelijk vanaf nu live te volgen. Daarin kan je precies zien welke aandelen ik heb en wat ik koop, verkoop en bijkoop. Daarnaast krijg je masterclasses wanneer ik een nieuwe aankoop doe, waarin ik je precies uitleg waarom ik dit aandeel zo speciaal vind dat het mag toegevoegd worden aan mijn portefeuille. Als je in het verleden bij zo'n masterclass bent geweest, weet je al een beetje wat je daarbij kan verwachten. Maar je vindt ook nog heel veel extra's leuke dingen in deze service, namelijk een podcastaflevering over alle bedrijven in portefeuille. En tot slot krijg je ook elke maand een update van die bedrijven en kan je vragen stellen in het maandelijkse Q&A webinar. Kortom, genoeg te ontdekken. Als je beleggen helemaal het einde vindt, alleen je hebt niet zoveel tijd om erin te stoppen zoals ik dat heb, kun je mee profiteren op mijn onderzoek. Wil je daar meer over weten? Ga dan naar roannijboel.nl of check de link in de show notes. Ja, welkom. Leuk dat je luistert. Mijn naam is Rowan en we hebben een speciale gast, namelijk Johnny Nijenhuis. Johnny is expert op het gebied van zero emission trucks. En hij weet echt alles over waar we op het gebied van mobiliteit naartoe gaan. En dan spreek ik met name over de elektrische autorevolutie, waterstof. Waar gaan we heen? Voor beleggers gigantisch interessant. Johnny is geen beleggingsexpert, maar vooral een sector-industrie-expert. Dus hij kan daar alles over vertellen. En dat gaan we uitdiepen. En Johnny, welkom. Ik heb al een eerste vraag voor je. Jij kwam hier aanrijden met een waterstofauto, een Toyota.
Ja, dankjewel Roland dat ik hier mag zijn. Ja, ik kwam inderdaad aanrijden in een Toyota Mirai. Een eerste generatie waterstofauto. Een auto die van waterstof elektriciteit maakt en een elektrische aandrijflijn heeft. En daar dus elektrisch op rijdt. Het rijdt fantastisch. Het is super fijn om mee te rijden. Absoluut.
Ja, het is de eerste keer dat ik eentje heb gezien, denk ik, in mijn leven. Is in die zin waarom heb je daarvoor gekozen? Is waterstof wel de toekomst op dat gebied? Want je ziet niet zoveel daarvan in Nederland.
Ja, dat klopt. Er zijn van dit soort auto's ongeveer 150 tot 200 auto's in Nederland geregistreerd. Ik denk dat je er op de Nederlandse wegen op dit moment een stuk of 100 kunt bewonderen, die ook daadwerkelijk in de rond rijden. Ik heb de kans gekregen om met een waterstofauto te gaan rijden. En zo'n kans grijp ik natuurlijk graag aan om zelf eens te ervaren wat het is om met een waterstofvoertuig te rijden en te leven. En tot op heden bevalt dat hartstikke goed.
Ja, en ik merk in gesprekken met beleggers op onze community of zo dat er best wel eens onduidelijkheid is van waterstof, waar gaan we heen? Want je hebt ook hele interessante beursnoteerde waterstofbedrijven, een Plug Power denk ik dan aan. Je hebt natuurlijk een vrachtwagen vol aan elektrische autofabrikanten. Vandaag Rivian naar de beurs voor een kleine $70 miljard. Nog geen omzet. Die gaan op het gebied van trucks doen in Amerika. En dan heb je vooral Amerikaanse trucks. Dat zijn natuurlijk wat kleinere trucks dan hier in Nederland de vrachtwagens. Dat weet jij als geen ander. Dat heb je mij voor de tijd ook nogal uitgelegd. Maar hoe kunnen we nou jij bent, ben je dan voorstander van waterstof? Als we het hebben over de auto. Of hoe kijk jij daarna? Of kunnen we vooral die twee even tegen elkaar afzetten? De elektrische en de waterstof?
Ja, dan kunnen we natuurlijk kunnen we dat tegen elkaar afzetten. En op voorhand wil ik daar een beetje voorzichtig mee zijn. Want er zijn bedrijven en mensen met veel belangen bij waterstof. En er zijn bedrijven en mensen met belangen bij batterijen elektrisch. Maar als je de wereld van de mobiliteit bij elkaar neemt, dan lijkt het er toch een beetje op dat batterijen elektrisch de overhand gaat hebben. Je ziet het ook op straat. Je zegt het zelf al, waterstofauto's zien we nauwelijks. Batterijen elektrisch zien we al volop. En dat lijkt een beetje voor de algehele mobiliteit te gaan gelden. Dus mijn verwachting is dat binnen de mobiliteit alles met rubberen wielen, om het maar eventjes zo te zeggen, dat waterstof daar niet een heel erg grote kans van slagen heeft.
Ja. En je zou dan kunnen zeggen, ja, waterstof heeft geen kans van slagen. Beetje het kip-ei-verhaal, want er zijn maar hoeveel waterstof-tankstations in Nederland?
Oh, op dit moment zijn er een stuk of 5 of 6, maar het aantal loopt wel op, richting de 25 in 2025. Maar we kunnen natuurlijk al wel even kijken naar onze oosterburen, Duitsland. Daar zijn er ongeveer 80 waterstof-tankstations voor personenwagens. En ook daar pakt de verkoop van waterstof-personenwagens nog niet echt op. Dus daar kunnen we zeggen, daar is het kip-ei-verhaal eigenlijk al doorbroken, maar ook daar lukt het nog niet zo goed.
Oké. En waarom is dat zo dat waterstof niet op doorbreken staat? Toyota is er fors aan in het investeren.
Zeker. Nou, dan gaan we al snel batterijen, elektrische en waterstof met elkaar vergelijken. Want we stappen af van onze verbrandingsmotor, of dat nou diesel of benzine is. We willen iets doen wat beter voor het milieu is. Nou, laten we zeggen dat waterstof en batterijen elektrisch allebei geen uitlaatgassen hebben. Wat dus heel erg goed is. Dan kunnen we dus kiezen uit batterijen elektrisch of waterstof. Als we alle plussen en minnen onder elkaar zetten, dan blijkt het toch dat die batterijen elektrische auto een stuk goedkoper is om te rijden op dit moment dan een waterstof elektrische auto. En dat is de reden waarom de keuze wordt gemaakt voor batterijen elektrische auto's op dit moment.
Oké, en ik denk dat die kosten voor de consument of voor de vrachtwagenproducent die dat gaat aanschaffen, is denk ik van doorslaggevend belang. Ik bedoel, je hebt natuurlijk altijd de duurzame liefhebbers die een elektrische auto kopen. Op het begin als eerste een Toyota Prius bijvoorbeeld. Alleen je hebt de grote massa gaat voor de kostprijs. Nou kan je zeggen, ja, in het verleden, die kostprijs van beide zijn natuurlijk aan het dalen. En nu is elektrisch dus, zeg je, eigenlijk een stuk goedkoper. Gaat dat veranderen?
Ja, natuurlijk zijn en beide prijzen zijn in ontwikkeling. Van batterijen elektrisch kunnen we goed voorspellen hoeveel goedkoper die auto's gaan worden. Want we kunnen goed de batterijprijs voorspellen. En het duurste component in een batterij elektrische auto is de batterij. Maar ook voor waterstof kunnen we goed voorspellen wat de prijzen gaan doen. En die gaan ook dalen. Dus zowel batterijen elektrisch als waterstof zullen uiteindelijk goedkoper worden op den duur dan een auto met een verbrandingsmotor. Maar ik hoor jou net nog iets interessants zeggen. Je zegt de eerste duurzame mensen die stappen als eerste over op de Toyota Prius. Daarop aanhaken, als ik naar diezelfde duurzame mensen kijk die in eerste instantie naar een Toyota Prius gingen, puur uit overweging van duurzaamheid, die zullen nu absoluut niet gaan kiezen voor een waterstof elektrische auto. En misschien is het goed om even uit te leggen hoe dat dan precies zit. Een van de grote nadelen van een waterstofauto is dat het ontzettend veel energieverliezen kent. Dus om van we willen groene waterstof produceren. Groene waterstof produceren we van alleen maar groene stroom. Die groene stroom moet dus wel beschikbaar zijn. Maar stel nou dat we 100 punten groene stroom hebben. We maken daar in een electrolyse groene waterstof van. Dan verliest het ongeveer 30% rendement. Dus we zouden kunnen zeggen, van die 100 punten energie hebben we, als we de waterstof van gemaakt hebben, nog 70 punten energie over. Vervolgens gaat die waterstof in een fuel cell, of een brandstofcel in het Nederlands, zoals we dat noemen. En daar verliest het opnieuw 45 tot 50% rendement. Dus die 70 punten, die halveren nog een keertje, grofweg gezegd. Dus van die 100 punten die we aan het begin aan groene stroom hadden, blijven er nog 35 over om daadwerkelijk die beweging in die auto te krijgen. Terwijl als we ditzelfde principe toepassen op batterij-elektrische auto's, dan zien we dat we tot ongeveer, nou, laten we het zeggen, ergens tussen de 70 en 90% rendement halen. Dus 100 punten groene stroom, daar kunnen we 70 tot 90%, afhankelijk van hoe je het berekent, kunnen we daar aan beweging uithalen. Dus die duurzame mensen die eerst een Toyota Prius gingen rijden uit duurzaamheidsoverwegingen, die zullen nu een batterij-elektrische auto willen gaan rijden, omdat ze daar minder energie voor nodig zijn om dezelfde afstand af te leggen.
Ja, en als ik het even kort samenvat, zeg je hiermee dan dat de elektrische auto beter is ook voor de wereld, of is dat veel te kortzichtig?
Als ik hier ja op ga zeggen, worden er een heel aantal mensen heel boos op mij. Nou, laten we zo stellen, uit de uitlaat, kijk, een elektrische auto heeft geen uitlaat, een waterstofauto heeft een uitlaat, maar er komt er eigenlijk alleen waterdamp uit. Dus in dat opzicht maakt het eigenlijk niet uit voor de wereld. Maar zolang wij niet 100% groene stroom op ons net hebben en wij dus waterstof moeten blijven maken van bijvoorbeeld aardgas, wat we groene of blauwe waterstof noemen, of de groene waterstof niet alleen maar gemaakt is met groene energie, ja, dan is er daadwerkelijk een CO2-uitstootcomponent aan waterstof. En dus zouden we dus kunnen zeggen, dan is dat minder goed voor de wereld. Ja.
Ja, oké. En hoe kan je die... Kijk, die kostendalingen van... Want ik hoor je eigenlijk een beetje in dat de waterstofauto, als we het daarover hebben, dat is volgens jou wel afgeschreven. Dat is gedane zaak.
Ja.
Dus die investeringen, die miljarden die Toyota daarin investeert, is eigenlijk een beetje kansloos.
Ik zou heel hard weg rijden.
Ja. En die kostendaling van die elektrische auto. Kijk, een Tesla Model S, ik weet niet wat dat nu in Nederland kost. Misschien 50.000 euro?
Ja, nog iets meer. Ik denk dat het 80.000 tot 100.000 euro kost, ja.
Maar de Model S, ik bedoel de
Model 3. Model 3, ja. Kun je inderdaad voor 50.000 euro is die te koop, ja.
Oké. Is dan, als je die kostendaling van die batterij doortrekt, hoeveel kosten zijn de batterijen eigenlijk van de auto qua percentage?
Op het geheel durf ik het niet te zeggen, maar we kunnen de prijs van batterijen kunnen we wel uitdrukken in euro's per kilowattuur. En we zien dat op dit moment ongeveer een kilowattuur voor personenwagens tegen de 100 euro aan kost op celniveau. En dat betekent op het moment dat je een 60 kilowattuur batterij bij je hebt, dat je 60.000 euro kwijt bent. Ja, zeg ik dat goed?
Ja, ik denk het. Ja. En kijk, als die kostendaling... Want mijn vraag is eigenlijk van... Soms is het nog wel zo dat die daling van die batterijkosten gaan natuurlijk doorzetten. Ik leerde van Katie Wood altijd Wright's Law. Dat je als het aantal cumulatief verdubbelt... dan gaan met in ieder geval een elektrische auto daalt met 10%. Nou, dat gaat extreem snel dan, die kostendaling in dat geval. Is een soort omgekeerde wet van Moore, als het ware. Mm-hmm. Maar hebben we dan straks ook een... Of is daar een grens aan? Of krijgen we straks ook auto's op elektrisch met een genoeg range voor 10.000 euro? Dat ook voor de massa is?
Ja, eigenlijk is het antwoord op de vraag ja. Die daling blijft zich voorlopig nog wel even doorzetten. En de verwachting is dat diezelfde prijs, waar ik het net over had, voor 100 euro per kilowattuur, dat die zich gaat doortrekken tot ongeveer 60 euro per kilowattuur aan batterijprijs. En daarmee zien we dus ook dat een middenklasses auto's en ook kleine autootjes, dat die heel betaalbaar gaan worden. En dat die binnenkort ook al net zo duur zijn in aanschafprijs als een diesel- of benzineauto. Dus ook in de aanschafprijs wordt zo'n auto uiteindelijk goedkoper.
Ja, want je hebt natuurlijk de aanschafprijs en je noemde in de voorbespreking al de TCO, de Total Cost of Ownership. Dus de kosten over het hele traject. Is dan nu bijvoorbeeld een Model 3 van Tesla, is dat nu al, als je daar ook al betaal je daar 50.000 euro voor, is dat dan misschien al vergelijkbaar met dat je nu een benzineauto koopt van 25.000 euro en dezelfde auto hou je eigenlijk 20 jaar? Heb je daar rekenvoorbeelden bij?
Oh, ik heb niet zo de rekenvoorbeelden uit mijn hoofd en ik durf ook niet te zeggen waar dan precies die grens ligt. Maar ja, je ziet, je kunt het ook al in de markt zien. Er zijn wagenparkbeheerders die een personeel verplichten om elektrisch te gaan rijden. Omdat dat te maken heeft met die lage energiekosten en die lage onderhoudskosten. En misschien ook wel, wat er in de toekomst nog verder gestimuleerd gaat worden, de belastingkosten die lager zijn. Dus we zien dat op dit moment al voor personenwagens, ondanks die hogere aanschafprijs, dat een elektrische auto al goedkoper is over de totale looptijd. En dan hebben we het eigenlijk nog niet eens gehad over dat je langer met zo'n auto door kunt rijden. Want een van die grote voordelen van een elektrische aandrijflijn, en dat maakt eigenlijk niet eens uit of dat nou een waterstof-elektrisch of een batterij-elektrisch is, die elektromotor die heeft eigenlijk maar één draaiend onderdeel. Terwijl als we naar een verbrandingsmotor gaan kijken, daar zitten wel 2000 draaiende en bewegende onderdelen in. En elk bewegend en draaiend onderdeel heeft uiteindelijk onderhoud nodig, omdat het slijt. Nou, dus zo'n elektromotor, die kan tot een einde van tijd kan die eigenlijk blijven doordraaien. En dat zorgt wel voor dat we zo'n auto veel langer kunnen gaan gebruiken dan eentje met een verbrandingsmotor. En dat effect heb ik er nog niet eens bij meegenomen.
Oké. Dus eigenlijk is het een walhalla aan voordelen. Angela Merkel is volgens mij inmiddels gestopt. Maar Duitsland subsidieert hun eigen auto-industrie natuurlijk altijd gigantisch. Voornamelijk groot in de verbrandingsmotor. Ook daar kondigen de topmanagers van BMW, Volkswagen, Mercedes aan. We gaan volle bak investeren in elektrisch. Is dat te laat? Omdat ze nog zo verankerd zitten in hun standaard legacy fabrieken en gedachtegangen en misschien ook wel een beetje Duitse bureaucratie?
Ja, nou, ik maak me wel zorgen over een heel aantal van dat soort partijen. Ik zie dat Volkswagen echt in de goede richting aan het bewegen is. Maar er zijn een aantal andere merken waarvan ik echt grote twijfels heb of zij deze slag wel op tijd kunnen gaan maken. En het is natuurlijk ook niet makkelijk, hè. Ik benijd ze niet, die jongens die zo'n omslag moeten maken. Want je moet een fabriek waar 5, 6, misschien wel 10.000 man werkt, moet je compleet gaan herinrichten en mensen opnieuw gaan trainen. Het kost ontzettend veel geld. Het is een ontzettend lastige taak. Dus ik kan me goed voorstellen dat ze graag het bij het oude houden. Zeker als je als manager niet zo heel erg lang op die positie zit, word je toch afgerekend op je prestaties op dat moment. Maar het zal toch moeten. Want op het moment dat ze niet die overstap maken naar die elektrische auto's, dan zijn ze er gewoon met een jaar of 10, denk ik, niet meer.
Ja, want wanneer is het afgelopen met dat er überhaupt nog een verbrandingsmotor wordt verkocht? Laten we het even over Nederland hebben.
Nederland is, durf ik niet zo goed te zeggen, maar het meest extreme voorbeeld wat we kunnen geven is Noorwegen. Noorwegen heeft besloten dat er per 2025 de verkoop van verbrandingsmotoren in personenwagens, dat het verboden is. Maar door de genoemde voordelen waar we het net eigenlijk al over gehad hebben, zien we, als we dat een beetje voortprojecteren, dat in Q2 van 2022 de laatste auto met een verbrandingsmotor in Noorwegen verkocht gaat worden. Dat is dus, laten we zeggen, 2,5 jaar voordat het verbod daadwerkelijk van kracht wordt. En ook in Nederland hebben we een verbod voor personenwagens. Volgens mij is het in 2035. Ik durf het niet helemaal te zeggen. Het zou ook 2030 kunnen zijn. Maar ook daar is de verwachting dat we eerder de laatste auto met verbrandingsmotor hebben verkocht dan het verbod van kracht gaat worden.
Ja.
Wat we veel zien bij Bij dit soort ontwikkelingen, die zijn exponentiële groei. Daar zullen we vaker, dat is ook bij die elektrische auto's is dat aanwezig. En als je naar een groter geheel kijkt, is dat een S-curve. En daarvan kunnen we zeggen, kunnen we eigenlijk een moment bepalen wanneer komt nou die grote versnelling komt die. En in Nederland zitten we op zo'n moment dat die grote versnelling nu nog verder gaat oppakken. 20% van de nieuw verkochte auto's heeft een elektrische aandrijflijn of heeft een stekker zo gezegd. En 20% is ongeveer die kritische massa om die versnelling verder te gaan doorzetten. En van 20 naar 80% daar verwachten we dat het in de aankomende, nou laten we het ruim nemen, 10 jaar dat gaat gebeuren.
Oké, okay. En dan dat zijn natuurlijk de nieuwe auto's. Gaat het straks ook zijn dat oude auto's die zeg maar nu 5 à 10 jaar oud zijn, dat die dan qua kosten ook straks gewoon totaal niet meer kunnen concurreren en dus eigenlijk veel eerder afgeschreven kunnen zijn?
Ja.
Oké.
Okay. Ja, okay. Dat is het. Ja, ja. Ja, kan ik heel kort over zijn. Ja, dat is het geval. Ik denk wel dat ze door blijven rijden, want er is natuurlijk altijd een markt. En zeker als er nog geen markt is voor gebruikte elektrische auto's. In Nederland is, consumenten kopen toch al veel al een gebruikte auto omwille van de aanschafprijs. Heb ik zelf ook altijd gedaan, dus ik ben niet roomster dan de pauze wat dat betreft.
Ja.
Dus die markt die zal nog wel even blijven. En ik verwacht ook niet dat we gaan verbieden dat die auto's op de Nederlandse wegen mogen gaan rijden. Wat ik wel verwacht is dat er bijvoorbeeld binnensteden zijn. Dat zien we nu al, die milieuzones instellen. Waar je met een vervuilende diesel of een vervuilende benzinemotor niet meer mag komen. Dus dat is wel iets wat ik denk dat gaat gebeuren.
Oké. Okay. En er wordt nog wel eens gepraat over dat, kijk, Nederland en Noorwegen zijn natuurlijk misschien van die hyperduurzame landen. Dat we dat heel erg subsidiëren. En dat de rest van de wereld lang nog niet zo ver is. Of zie jij het meer zo dat de rest van de wereld er iets achteraan loopt, maar dat die S-curve jij het over gehad hebt, die exponentiële groei, overal in de wereld plaats gaat vinden?
Ja, dat laatste denk ik echt. En om dan eventjes terug te grijpen op mijn eigen expertise, mijn eigen vakgebied, die vrachtauto's. Ook de vrachtautofabrikanten zeggen dat. Daar hebben we 7 grote fabrikanten. En eigenlijk 5 daarvan die zeggen in het jaar 2025 gaat 10% van onze productie wordt zero-emissie truck. Dus met een elektrische aandrijflijn. En in 2030 denken we dat dat ongeveer al 50% is van de trucks. Dus dan hebben we het over een periode van over 8 jaar. Is de helft van de productie van hun auto's al zero-emissie. En als ik spreek met die merken, dan zeggen zij, let op Johnny. En wij verwachten dat in Nederland die ingroei nog iets sneller zou gaan. Omdat dit zijn cijfers voor Europa. En in de Oost-Europese landen gaan deze groei uiteindelijk ook doormaken. En ze zullen ook wel moeten. Want als die kosten met elkaar concurreren. Dan concurreert de ene techniek de andere techniek de markt uit. En als jij dus als in mijn geval, transporteur niet die omslag maakt naar een elektrische vrachtwagen. Dan besta je binnen een aantal jaar niet meer. Omdat je niet kunt concurreren.
Ja. En jij zegt eigenlijk, bedrijven zijn misschien huiverig om nieuwe dingen te proberen. Maar zodra het in hun eigen portemonnee gaat aantikken, dan gaat het heel snel.
Zeker, zeker. Dus bij vrachtwagens geloof ik ook nog dat die transitie een stuk sneller zal gaan dan bij personenwagens. En voorbeelden hebben we uit het verleden al. Bijvoorbeeld met LNG. Het is misschien een beetje technisch verhaal, maar dan rijden we op gas. Dat werd ook een goed deel gesubsidieerd. En dat kon ook veel goedkoper, zeker als je veel in Duitsland reed. Ik heb letterlijk bij transporteurs aan tafel gezeten die zeggen, ik wil geen gasauto. En dat riepen ze 3 jaar lang. Totdat ze er eentje kregen en zagen hoe dik een portemonnee werd. En toen zeiden ze, als het aan mij ligt, gaan alle auto's over naar gasauto's. Ja. En dat is eigenlijk een beetje, om terug te grijpen uit het verleden. Dat is ook wat ik verwacht dat er voor batterij-elektrische trucks gaat gebeuren.
Ja, ja, en dan heb je het echt over de grote vrachtwagens. Die gaan volgens jou dan allemaal ook elektrisch?
Ja, zeker. De Europese markt gaan die allemaal batterijen elektrisch rijden. En dan zou je kunnen, dan hoor ik vaak, ja, maar het kan niet, die zijn te zwaar of die hebben de actieradius niet. Ja. Nou, die actieradius die gaan ze wel halen. Dat zijn grote batterijen, maar met de ontwikkeling van batterijen in het vooruitschiet kunnen we goed zeggen dat wel gaat lukken, ook tegen 2030 al. Dan kunnen we die lange afstanden al rijden met een batterij elektrische vrachtauto. In Europa kunnen we ongeveer 750 kilometer op een dag rijden binnen de wet. En die trucks zijn dan gewoon technisch beschikbaar. Dus dat gaat dan gewoon lukken. En die concurreren alle andere technieken op basis van prijs de markt uit.
Best simpel eigenlijk.
Ja, het is ook best simpel. zo moeilijk is het niet.
Ja, ik denk voor mezelf van, wat dom dat ik dat niet heb gezien veel jaren geleden. Als je Wright's Law bekijkt of waarschijnlijk al jouw literatuur hadden we wel kunnen voorspellen dat die kostendalingen zo aantrekkelijk zouden worden, dat die TCO zo laag zou worden, dat qua beleggen daar je ook mega van had kunnen profiteren.
Ja, ik had je beloofd om je geen sukkel te noemen. Dan ga ik
het, dan ga ik we misschien... gaan het toch even.
Ja, gaan we ja. misschien toch even doen. Ja. Ja. Nee, ik heb er nog even een documentje bijgepakt van Auke Hoekstra. Dat is een belangrijke wetenschapper in Nederland op het gebied van elektromobiliteit. Wat ook nog vaak aangehaald. Dus we moeten als Nederland echt wel blij zijn met zulke slimme mensen in Nederland. En hij schreef in 2008 al een boekje Elektrisch Rijden. Dat heeft hij uitgebracht voor de ANWB. En daarin liet hij eigenlijk al wel doorschemeren dat we deze transitie naar elektrisch rijden gingen maken. En hij heeft dat ook een beetje becijferd. Dan was dat heel erg lastig, omdat er weinig data was. Maar toch doet hij al best wel uitspraken en voorspellingen die goed in de buurt komen van wat er nu aan het gebeuren is. Dus die transitie naar elektrische voertuigen, en in zijn geval, in dit boekje ging het om personenwagens, die was toch wel te voorspellen. Want er zijn toch mensen die het gedaan hebben, die het gelukt is.
Ja, ja. Ja, dan moeten we niet vergeten dat ook heel veel mensen die 10 jaar geleden voorspeld hebben dat waterstof de auto de toekomst gaat worden.
Ja, nou dat is ook niet onterecht, Roland. Dan moet ik het wel eventjes opnemen. Zeker ook voor trucks is het pas, weten we dat nog niet zo lang. Pas in diezelfde Auke Hoekstra was in 2017 voor het eerst dat hij zei lange afstands trucks, lange afstands vrachtauto's, die zouden ook batterij-elektrisch kunnen. Terwijl daarvoor eigenlijk algemeen breed werd aangenomen dat die lange afstands trucks en die zware vrachtauto's, dat die op waterstof gaan rijden. Dus het is helemaal niet zo heel erg raar dat die gedachtegang er is. Maar dat is iets wat uit het verleden is blijven hangen. En ja, vaak ook een beetje, naar mijn mening, gebaseerd is op dat mensen geen kennis hebben wat de nadelen van waterstof zijn en wat de beperkingen van waterstof zijn. Dus ja, ik denk echt dat batterij elektrisch het helemaal gaat worden.
Ja, oké. Okay. Ik wil zo nog even dan naar wie dan de winnaars zijn van de toekomst of wie jij dan aantrekkelijk vindt qua spelers in die elektrische hoek. En de laatste sector, de scheepvaart. Dat is heel lang, long distance.
Ja. Nou, vind ik ook, ja, het is hartstikke terecht dat je die aanhaalt. En ik ben natuurlijk geen expert op maritiem gebied. Maar daar zie ik wel zeker toegevoegde waarde. Je zou het ook kunnen zeggen voor off-road machinery. Dus machines die niet op de openbare weg komen. En waar heeft dat mee te maken? Dat heeft meer te maken met het punt dat je opnieuw zo'n auto of zo'n truck of zo'n machine kunt gaan opladen. En je kunt je voorstellen dat voor een boot die op zee is, daar staat geen laadpaal en die kunnen maanden onderweg zijn. Nou, dan wil je heel erg veel energie meenemen. En ondanks die rendementsverliezen van waterstof is dan waterstof de betere keuze, omdat we gewoon simpelweg meer energie aan boord kunnen meenemen. Maar als je hier wat meer over wil weten, is het denk ik leuk om eventjes te kijken naar de Hydrogen Ladder van Michael Liebreich. Ik denk dat we die ook wel in de show notes gaan zetten. Ja. En daar staat een mooi overzichtje van alle technieken waar waterstof toegepast zou kunnen worden. En of dat heel erg slim is om te doen, of dat het wat minder slim is om te doen. En daarin zien we ook voor waterstof personenwagens dat die helemaal in het onderste treetje van de ladder staat. En dat we maritiem een stukje hoger daar zien staan. Waterstof is voor een heleboel toepassingen super geschikt. En moeten we het echt doen. We zijn het ook keihard nodig om die transitie succesvol te maken. Maar voor mobiliteit en zeker voor personenwagens is het niet iets wat heel relevant is.
Ja, ja, soms bestuur ik de rapporten van Air Products of Linde of Air Liquide. Wel eens de industriële gassenproducenten. Die zetten volle bak in op waterstof. En dan denk ik, nou, die moeten toch ook ergens de waterstof kunnen verkopen. Aan wie verkopen ze dat dan?
Ja, met name de industrie is er ontzettend veel waterstof nodig in de toekomst. Om hun processen te vergroenen, het maken van warmte om hun processen te maken. Daar zijn gewoon grote hoeveelheden waterstof zijn er nodig. En dat is ook een beetje wat de uitdaging is van groene waterstof. Als we dan groene waterstof produceren, dan zijn er zoveel partijen in de markt die vragen om die groene waterstof, dat het niet heel erg logisch is dat het uiteindelijk bij de lichte voertuigen, bij de voertuigen terecht gaat komen. De industrie heeft geen andere optie dan waterstof, dus die kunnen niet uitwijken. Die zullen dus bereid zijn om een hogere prijs te betalen voor diezelfde waterstof dan bijvoorbeeld iemand die waterstof zou willen tanken in zijn auto.
Ja.
En ik zie ook helemaal wat jij zegt, hè? Het leveranciers van fuel cells, dus brandstofcellen die van waterstof elektriciteit maken, en de leverancier van waterstof zelf, dat zijn de partijen die waterstof heel erg aan het pushen zijn. En die zien mobiliteit misschien als een deelmarkt waar ze de vraag op gang kunnen brengen. Maar je ziet eigenlijk weinig vraag vanuit de markt zelf naar waterstof. Dus dat wordt heel erg gepusht vanuit die Air Liquides en vanuit de Ballards van deze wereld.
Ja. Ja. En de waterstof, dus ze produceren nu natuurlijk al waterstof. En als het groene waterstof is, dan gaat dat dus vaak bijvoorbeeld naar, om het even gewoon heel simpel, naar een raffinaderij van Shell.
Ja, bijvoorbeeld, we kunnen er bijvoorbeeld biokerosine van maken. Of we zijn het nodig om op dit moment biodiesels van te maken. Maar bedenk ook de productie van staal of de productie van kunstmest. Kunstmest kan gewoon niet, simpelweg niet zonder waterstof. Ja, dat zijn processen waar we groene waterstof in willen gaan stoppen. En misschien is het wel heel goed om eventjes het verschil te vertellen tussen wat dan groene waterstof is en grijze en blauwe waterstof. We kunnen waterstof op twee manieren produceren. Dat is door middel van aardgas. Dat is een chemisch proces. Daarin aardgas is CH4 als je het moleculair bekijkt. Kunnen we het C'tje kunnen we er afscheiden. Die H4 kunnen wij door de helft hakken. Dan heb je twee keer H2 over, zijn dus twee waterstofmoleculen. Dan hebben we dus waterstof geproduceerd. Dat noemen we grijze waterstof. Als we die grijze waterstof, dat C'tje, die koolstof, als we die opvangen en door middel van CCS, carbon capture storage, als we dat onder de grond stoppen, dan noemen we dat blauwe waterstof. Dan is dat dus blauwe waterstof is dus waterstof waar we geen CO2, geen koolstof mee in de atmosfeer brengen. En dan hebben we dus groene waterstof. En groene waterstof is gemaakt van groene stroom door middel van elektrolyse. En dan scheiden we water in zuurstof en in waterstof. En als we kijken naar alle oplossingen voor mobiliteit, maar eigenlijk alle oplossingen voor waterstof in het algemeen, dan kijken we puur naar die groene waterstof. Want die heeft geen CO2-uitstoot. En dat is de meest schone vorm van waterstof die we hebben. Dus daar zijn we na aan het jagen met z'n allen. Naar die groene waterstof.
Helder. Simpel verhaal. Ik ga het denk ik nog eens nalezen. Ik wil graag terug naar de elektrische autosector. Want dat is denk ik voor veel mensen, voor mij in ieder geval, heel makkelijk te begrijpen. En het is ook best wel voorspelbaar. Want eigenlijk zijn we er, eigenlijk als ik jou hoor, over eens dat de elektrische auto de toekomst gaat worden. Ja, en als belegger wil je eigenlijk markten die, wat jij zegt, aan het begin van hun S-curve staan. En dat je eigenlijk gewoon als belegger kan profiteren van die megatrend. Dat je die exponentiële groei raket voor je aan het werk zet. Wat zijn dan de sterke spelers in die industrie volgens jou? Je bent natuurlijk geen belegger, dus je kan niet kijken naar waarderingen en dergelijke. Ik noem de Rivian al, die voor 70 miljard naar de beurs gaat. General Motors is minder waard op dit moment, en terwijl ze nog geen omzet hebben. Je hebt Chinese spelers, XPeng, je hebt NIO, Lucid, Fisker. Waar beginnen we en waar kijk je dan naar?
Nou, ik ben wel echt onder de indruk, en dat heb ik jou net ook al gezegd. En dat klinkt misschien een beetje saai, maar Tesla, ja, dat zit nog steeds zo goed in elkaar. Die auto's die lopen technisch gewoon echt nog een stukje voor op de rest. En daarvan verwacht ik wel dat ze die groei gaan waarmaken, ondanks dat ze het in het verleden misschien best wel een beetje lastig hebben gehad. Maar je ziet ook, die hebben onlangs weer een order gekregen van Hertz. Dat is een groot verhuurbedrijf. Hebben ze 100.000 auto's aan verkocht. En Hertz die zegt ook, ja, we hadden maar één keuze om elektrische auto's te kopen, maar er is maar één producent die ons überhaupt de auto's kan leveren. En dat is Tesla. En dat geeft eigenlijk wel aan hoe ze in de markt staan. Ze zijn niet alleen technisch gewoon lopen ze voorop, maar ze hebben de productieprocessen ook beter, zijn ze al verder mee dan de andere autoleveranciers. Dus ik ben heel erg onder de indruk van Tesla. Ik moet ook zeggen dat ik ook best wel onder de indruk ben van de Chinese merken. Die zijn ook wat vlotter in het doorpakken. We hebben het net al even gehad over die Duitse auto-industrie. Ja, die legacy bedrijven, die hebben toch echt wel te maken met sterke krachten waarmee ze werken. Een voorbeeldje van was afgelopen week. De topman van Volkswagen, Herbert Diess, die kreeg behoorlijk wat kritiek. En dat kreeg hij van de Duitse vakbonden. Herbert Diess is een oude grijze man, als ik hem zo met alle respect mag noemen. Ja. Maar dan begrijpt iedereen een beetje, dat is een oude rot uit het vak. En die is toch al wat progressiever aan het worden richting die elektrische auto's. Hij is kritisch op zijn eigen organisatie. Hij begint een beetje Elon Musk trekjes te vertonen. En dat vinden die vakbonden niet leuk. Want die vakbonden die willen het liefst alles zo lang mogelijk bij het oude houden. Dat werkte bij Volkswagen volgens mij 30.000 man in de fabrieken. En die moet je allemaal gaan omscholen naar elektriciëns of mensen die elektrische auto's kunnen gaan bouwen. Ja, en dan de risico's die Volkswagen moet nemen om te overleven, ja, dat ziet zo'n vakbond liever niet. Die houden het liever bij het oude en die komen op voor hun eigen werknemers. Dus ja, zo'n Herbert Diess die krijgt dan toch wel echt wel de wind van voren van die oude industrie. Ja.
Lastig om te veranderen.
Lastig om te veranderen.
Zijn ze kansloos, de Duitse autoboeren, als je het over een 10, 20 jaars termijn draait? Of kun je dat nog inhalen?
Ja, inhalen van Tesla in de aankomende 10 jaar, dat zie ik niet zo snel gebeuren. Daarvoor lopen ze technisch gewoon te ver achter. Ook omdat Tesla al een stapje verder is, met name in het autonoom rijden, waar ze heel erg veel ontwikkelingsgeld in stoppen. Ja, ik denk dat ze. Ik ben natuurlijk geen expert op die personenwagenmarkt. Maar ik geloof er wel in dat ze nog de slag kunnen maken. Al geloof ik er ook in dat niet alle merken de slag zullen maken. Voor Volkswagen geloof ik wel, omdat ze zo progressief bezig zijn met de topman die het licht heeft gezien, het elektrische licht heeft gezien.
Ja.
Maar ik geloof ook wel dat er Duitse merken zijn die het licht nog niet zo hebben gezien. En die gewoon te laat geschakeld hebben. En die nu pas moeten beginnen met die inhaalrace. En daarvan geloof ik gewoon dat ze te laat zijn. Daarvan geloof ik dat de ruimte gaat ontstaan van de Chinese merken die dat op gaan pakken. Mits Tesla natuurlijk niet de aantallen kan produceren. Als Tesla de aantallen kan produceren, dan geloof ik daar nog het allerhardst in.
Ja. Ja, en bij Tesla, een tijdje geleden zei je van, ja, die kunnen die orde van hertz aan. Dat kunnen de andere partijen nog niet. Dat is één voordeel, de schaal. Dan zou je kunnen zeggen, nou, als er Duitsers ergens goed in zijn, kunnen ze die schaal wel namaken. Want als er iemand dat heeft uitgevonden, dat zijn het de Japanners en de Duitsers, denk ik.
Ja.
Alleen technologisch zei je ook, daarin liggen ze zo ver voorop. Kan je dat kwantificeren? Kan je dat uitleggen? Ik heb het boek van Higgins gelezen, Powerplay over Tesla. Daar wordt daar wel aandacht aan besteed, maar ik merk ook dat hij dat deel ook een beetje met rust laat. Weet je daar wat over?
Ja, dan loopt het weer wat weg bij de elektrische aandrijflijn. Maar dan kijk ik heel erg naar dat full self-driving wat Tesla aanbiedt. Dus de mogelijkheid om je auto zelf van A naar B te laten rijden zonder dat je aan het sturen van de pedalen zit. Ja, en daarin zie je dat Tesla gewoon al een bijna onoverbrugbare voorsprong heeft genomen. Om je een voorbeeld te geven, er worden nou testen gedaan, de beta's in Amerika, 10.2, 10.3 waar al over gesproken wordt. En daar zie je auto's letterlijk in bebouwde omgeving van punt A naar punt B rijden en je geeft alleen maar je eindbestemming in en die auto doet de rest van het werk. Je hoeft daar helemaal niks meer zelf aan te doen. Nou, een voorbeeldje waar ze dan in voorlopen. Als die auto zegt, pak alsjeblieft zelf het stuur weer in de handen en neem het van me over. Dat moment slaat die auto op en dan stuurt hij s'nachts over de air stuurt hij dat naar de supercomputer van Tesla, de Dojo computer. En daarin wordt die situatie vele miljoenen keren gesimuleerd en daaruit wordt de meest optimale oplossing voor die specifieke situatie wordt gehaald. En de volgende dag zit dat gewoon wat het weer terugstuurt naar jouw auto. En die heeft dat dan weer in zijn computer zitten. Dus op het moment dat jij gaat slapen, is jouw auto nog iets dommer. Of anders gezegd, je auto is slimmer op het moment dat jij wakker wordt dan dat je ging slapen. En de situatie die jij net hebt meegemaakt, die zal die de volgende keer beter aanpakken. En dat is een voorsprong. Hè? Het inzicht dat Tesla heeft gezien van, hey, het is niet een auto, maar het is een bak software op wielen, zo zou je kunnen zeggen. Dat inzicht, dat heeft ze de volgende voorsprong gegeven die ik ze voorlopig de andere automakers nog niet zie inhalen.
Ja. Ja, ik denk dat veel beleggers daar ook op voor sorteren, want de marktkapitalisatie van Tesla is groter dan de 10 volgende autobouwers bij elkaar opgeteld. Ja, hoe zeker ben je eigenlijk van, of kan je dat überhaupt voorspellen, van dat full self-driving? Elon Musk zegt al een tijdje, het komt eraan, maar eigenlijk komt niet altijd zijn beloftes na. Is het technisch mogelijk? Ik weet niet, het is misschien niet per se je expertisegebied, maar...
Nou, ik heb hier, daar luister ik heel goed naar de mensen die ik heel erg hoog heb zitten. En die zitten met name rondom de universiteit in Eindhoven. De Maarten Steinboegs en de Auke Hoekstra's van deze wereld. En de een is daar wat positiever over dan de andere. Maar ze verwachten eigenlijk allemaal dat full self-driving, echt de binnenstad van Amsterdam in, dat wordt dan eigenlijk altijd als voorbeeld gegeven, dat nog wel minstens 10 jaar verwijderd is. Maar alles wat daarvoor zit, dat kan natuurlijk al een stuk sneller. Je kunt je voorstellen dat bijvoorbeeld op een snelweg een stuk rijden, wat allemaal eenrichtingsverkeer is, waar de omgeving goed voorspelbaar van is. Ja, daar verwacht ik wel dat we de aankomende jaren wel grote vorderingen gaan zien. Het is een beetje net waar je de grens ligt. Maar een auto zonder stuur, nou, dat geloof ik voor de eerste 10 jaar nog niet in. En als ik daar ergens in geloof, dan denk ik eerder dat dat bij de trucks gaat gebeuren dan dat bij de personenwagens gaat gebeuren. En waarom denk ik dat? Omdat in vrachtauto's, daar is zoveel meer geld aan te verdienen door die auto's zelfrijdend te maken dan bij personenwagens. Dus ik geloof nog eerder dat we voor het zelfrijdende gedeelte, we daar naar de vrachtauto's moeten kijken dan naar de personenwagens.
Oké. Helder. Het zou echt vet zijn als we wel volledig zelf kunnen rijden. Dan.
Ja, en het heeft ook een heleboel voordelen. Want als we dan toch weer teruggaan naar die personenwagens, ongeveer 1/3 van de oppervlakte van steden die is besteed aan parkeerplaatsen.
Zo.
En de literatuur die laat ons ook gewoon zien, als we zelfrijdende auto's hebben, dan zijn we ongeveer 1/3 van het aantal auto's nodig van wat we nu gebruiken. Een personenwagen staat ongeveer 95% van zijn leven staat die stil. dan staat hij dus ergens niks te doen. Als hij zelf kan rijden en dus ook nog een ander ritje kan gaan doen, ja, dan zijn we die parkeerplekken altijd minder nodig en dan kunnen we onze steden gewoon verder gaan uitbreiden. Dus dit is echt een techniek die een nieuwe disruptie teweeg kan gaan brengen. En voor trucks overigens, daar raak ik ook niet over uit te praten natuurlijk, is exact hetzelfde natuurlijk aan de hand. Want op dit moment is de beperkende factor van een vrachtauto is de chauffeur die erin zit. In Europa mogen we maximaal 9 uur rijden en dan moet een chauffeur gaan rusten. Maar als er geen chauffeur meer nodig is, of laten we zeggen hij kan op een vast traject kan hier gaan rijden, ja, dan kunnen we die vrachtauto in één keer 2 keer zoveel gaan inzetten. Wat denk je dat er met files gaat gebeuren, et cetera? Ah, het is echt een fantastische ontwikkeling als dat gaat lukken.
Ja. Ja, maar op het moment dat Tesla bijvoorbeeld het als eerste voor elkaar krijgt, is het natuurlijk heel goed voor Tesla. Maar alle andere personen, vrachtwagenproducenten zijn dan gelijk kansloos. Want iedereen wil dan gewoon een zelfrijdende.
Nou nee, ik denk dat de merken aan zich niet kansloos zijn. Ik denk alleen wel dat Tesla, en dat heeft Elon Musk ook al gezegd, dat ze haar zelfrijdende vermogen, dat ze die willen gaan licenseren. Dus je kunt je eigen licentie kopen en het systeem van Musk kun je dus in een andere auto kun je gaan inbouwen. En je kunt dat een beetje vergelijken met wat er bij de mobiele telefoons is gebeurd. Android en iOS heb je van Apple en Google. Dat zijn de twee besturingssystemen, daar kun je op bouwen. Apple staat het dus niet toe op een ander erop te laten bouwen, maar Android staat het wel toe, of Google staat het wel toe. En dan zie je dus dat een Samsung, een OnePlus en alle andere merken die op een Android draaien, die gebruiken Android gewoon als uitgangsbasis. En dat denk ik dat voor het zelfrijdende platform ook gaat gebeuren. Daar zijn we er maar 1 of 2 van nodig. Daarom wordt er ook ontzettend veel geld in geïnvesteerd op dit moment, om maar de eerste te kunnen zijn om die technieken te kunnen introduceren. Want dit is wat de verwachting is.
Ja, je hebt ook concurrenten als GM met Cruise en Google met Waymo, die daar ook volle bak op inzetten. Volg je dat ook?
Ja, een klein beetje. Ja. Dan wat meer in de trucks, aan de truckzijde geldt eigenlijk hetzelfde. Daimler heeft een bedrijf gekocht dat voor hem voorziet. Scania heeft dat gedaan. De Traton groep is dat eigenlijk die dat doet. Paccar, waar DAF uit Nederland onder valt. Die hebben allemaal geïnvesteerd in samenwerkingen of bedrijven gekocht die zelfrijdende techniek aan het ontwikkelen zijn. Dus daar gaan echt vele miljarden aan investeringskosten gaan daar op dit moment in.
Oké. We gaan lekker alle kanten op. Ik vind het hartstikke leuk. Ik heb nog heel veel meer vragen. Dat gaan we niet allemaal doen, maar dat komt misschien uiteindelijk nog voor een deel. Want ik heb ook voor persoonlijke vragen voor mijn eigen beleggingen. Maar dat is voor de luisteraar natuurlijk niet echt relevant. Tesla, je had het net over de autonome auto. Maar wat ik ook lees is dat Tesla qua aandrijftechnologie, qua batterij-efficiëntie zwaar voorop ligt. En hoe kan je dan nou op dat gebied voorop liggen? Je hebt toch allebei een accupakket eigenlijk. Die koopt Tesla misschien ook in bij een Panasonic of wat voor partijen. En dat kan een BMW toch ook inkopen. Waar haal je dan die winst?
Ja, nou, het zit op 2 verschillende dingen. En dat is misschien enerzijds batterijtechniek en anderzijds hoe je de auto zelf bouwt. Want het samenstellen van een auto zelf, dat kun je ook nog op verschillende manieren doen. Om dan met het laatste eventjes te beginnen, Tesla is bezig om hun auto te bouwen in grofweg 3 delen. Een voorkant die in één keer te gieten en te persen. Een achterkant die te gieten en te persen. En het batterijpakket in het midden te integreren, zodat het 1 volledige auto wordt. Nou, dat is ongekend. Dat is iets wat de auto-industrie altijd heeft gezegd, dat kan niet. En Tesla doet het nu al gewoon. Ze zijn begonnen met de achterkant, als ik me niet vergis. Gaan ze meteen ook de voorkant integreren. Dat is één van die dingen waarom Tesla voorop loopt. En als we dan kijken naar die elektrische aandrijflijn, ja, dan heeft Tesla het gewoon super goed in de vingers hoe ze die batterij moeten gebruiken. We kennen, het is een beetje vakjargon, maar depth of discharge, dus hoe ver je batterij mag ontladen, dat software dat toelaat, dat kan bij een Tesla gewoon veel, veel verder. Daar kunnen we naar 96-97% van de batterijcapaciteit kunnen we ook daadwerkelijk gebruiken om die auto te laten rijden. En dat zien we bij die andere autobouwers, dat vaak nog op 80 zit of op 85, soms een keertje 90. Maar daaraan merk je wel dat Tesla het veel beter in de vingers heeft hoe die batterijtechniek werkt en hoe die elektrische aandrijftechniek werkt. En hetzelfde zien we overigens in elektromotoren. Hebben ze ook allemaal nieuwtjes en kleine dingetjes, kleine tweakjes gemaakt die andere producenten allemaal nog niet in de vingers hebben. Dus daar zijn ze gewoon een stukje verder. Dus ja, het lijkt een beetje een jongensboek. Het is bijna too good to be true, maar het is wel een beetje zo. Ja.
Ja. En je ziet Volkswagen of Herbert Diess dan niet alle topingenieurs van Tesla benaderen, allemaal een miljard bij wijze van geven. En dat gewoon nabouwen.
Ja, dat durf ik niet te zeggen. Misschien gebeurt dat wel. Het zal ongetwijfeld best gebeuren. Wat je wel ziet, dat er veel personen zijn binnen Tesla die Tesla verlaten en dan alsnog die batterijbusiness ingaan. Dus denk aan het recyclen van batterijen of het ontwikkelen van een nieuwe batterijtechniek die niet geschikt is voor personenwagens. Maar wel een andere toepassing heel goed zou kunnen zijn. Dus je ziet wel de mensen die bij Tesla gewerkt hebben alle kanten op springen. Ja.
Ja. Ja, er zijn ontzettend veel vragen over beleggen in elektrische autoproducenten en de keuze is reuze. Nou, als je naar de waarderingen kijkt op de beurs, laat ik even Tesla buitengesloten, want Tesla is denk ik een heel bijzonder goed bedrijf. Daar ben ik al wat langer van overtuigd, helaas veel te laat, helaas veel te laat. Maar de andere spelers zou je kunnen zeggen, nou, dat zijn ook gewoon autoproducenten. Net als de Duitsers die ook proberen een elektrische auto te maken. De Japanners, de Fransen, iedereen probeert het. De Chinezen volle bak. Je hebt nu een speelveld op de beurs met heel veel meer partijen die allemaal een elektrische auto willen maken. Wat kan je daar als belegger mee?
Ja, dat is een beetje lastig voor mij om te zeggen, omdat ik zelf natuurlijk niet echt een belegger ben. Maar je kunt ervan uitgaan dat er een soort shake-out wordt en dat er oudere merken gaan omvallen. En dat zie ik in de vrachtwagenwereld, zien we partijen die voorop lopen en ook een beetje achterop lopen. Daarvan verwacht ik ook dat er een paar partijen tussenweg gaan vallen. En dat er ook nieuwe toetreders tot de markt gaan zijn, omdat die geen legacy hebben en veel sneller kunnen schakelen. En dus op tijd op de markt zijn op het moment dat het ook relevant is. Dus ik verwacht echt wel dat er wat partijen gaan afvallen. En dat zouden best eens grote namen kunnen zijn. Dus ja, daar zou ik wel voor oppassen. Ik vind het heel gevaarlijk. Kijk, het is high risk, hè. Het is veel te winnen, maar er is ook veel te verliezen in deze markt.
Ja. Ja. Ja, ik denk persoonlijk als je een ETF zou kopen op de auto-industrie en daar ook de elektrische autoboeren in zou stoppen. Ja, dat is een recept voor een ramp, zeg maar. Want omdat er zoveel concurrentie is, en vroeger was de auto-industrie al een ramp. En jij zegt eigenlijk ook nog een beetje van, als die autonome auto er misschien over 10 jaar komt, hebben we veel minder auto's nodig. Dus die markt wordt dan ook nog in één keer veel kleiner. Dus ja. Dat is voor veel spelers, dan ga je echt een mega shake-out zien.
Ja.
En ik denk dat veel sneller kan gaan dan we er erg in hebben. Omdat die ontwikkelingen op die S-curve, ja, je hebt het haast niet door. En voor je het weet, zijn misschien over een paar jaar zijn alle auto's gewoon auto's elektrisch.
Dat is wel een leuke, misschien nog anekdote. Volgens mij was het rond 1900, ik weet het jaartal niet meer exact, was er een eerste bijeenkomst over de ontwikkeling van steden. En het belangrijkste punt wat daar op de agenda stond, de conferentie zou een week of drie duren, het belangrijkste punt wat er op de agenda stond was de paardenmest in de straten. Want als het aantal paarden, want toen waren er nog geen auto's, als het aantal paarden zo zou blijven groeien als wat het toen deed, dan zouden we binnen de kortste keren, wat er gezegd, ja, binnen 10 jaar hebben meters hoge mest in de straten liggen, dan kunnen we onze steden niet meer gebruiken. En die conferentie zou een aantal weken duren. Na 3 dagen zijn ze ermee gestopt, omdat ze het probleem dachten, dit kunnen we niet oplossen. En het duurde niet zo heel erg lang meer daarna. Er zat volgens mij 9 jaar tussen. Toen ik heb de foto's waar je de straat in New York ziet, waarop 1 automobiel te zien is en de rest helemaal vol met paarden. En dan zie je een foto van een aantal jaar daarna. Ik moet er eventjes van af zijn of het 9 of 13 jaar is, maar laten we dan 13 jaar zeggen. Zie je diezelfde straat en dan zie je alleen maar auto's en dan zie je daar nog 1 paard tussen. En dat geeft al een beetje aan hoe snel dit kan gaan. En in mijn trainingen gebruik ik ook vaak een filmpje van de mobiele telefoon. Dat zullen jullie ongetwijfeld kennen. Ik zie jou ook al instemmen te knikken. Daar wordt in 1998 aan mensen gevraagd, heb je een mobiele telefoon? Nou, daar wordt daar heel erg lacherig over gedaan door de mensen. Nee, ben ik dan niet nodig? En dan zit je op de fiets en dan word je gebeld. En dan moeten ze daar heel erg om lachen. En vervolgens kijken ze het filmpje in 2014 nog een keertje terug. En dezelfde man die als laatste gevraagd is, die in de 98 nog een student was, die heeft nu een smartphone in zijn handen met een touchscreen. Dat is niet 1 stap, dat is niet alleen een mobiele telefoon die hij vasthoudt, maar dat is ook iets met een touchscreen, wat ook techniek was die er nog helemaal niet was. Waarmee je op internet kunt, wat toen nog helemaal niet was. En diezelfde man die vraagt op dat moment, 4G, heb je 4G? Nou, en dan wordt er dezelfde mensen worden geïnterviewd en die doen opnieuw net zo badinerend over 4G. Ja. En daar zeggen ook jonge mensen, zeggen daarin, jonge mensen verwacht je toch, die zouden open moeten staan voor verandering. Jonge mensen die zeggen, ja, dan loop je zo meteen dus de hele tijd met je telefoon of je iPadje, loop je in de hand en dan doe je niks anders meer. Nou, als ik op een beurs sta en ik laat dat filmpje zien, dan kijken mensen altijd schichtig om zich heen en te kijken of hoe dat nou is. En ja, je ziet gewoon 1 op de 3 mensen die heeft gewoon zijn telefoon in zijn hand en die is gewoon bezig met 4G. Dit soort dingen gaan gewoon veel sneller dan wij zelf goed kunnen beseffen. En ja, dat is wel eens lastig om dat op een goede manier uit te leggen.
Ja, net als prachtig verhaal. Dat exponentiële groei is gewoon niet te bevatten. Mensen kwamen er voor het eerst echt achter met corona. Dat je binnen no time die verdubbelingsfactor hebt. Dat zie je eigenlijk hier ook een beetje. En het is gewoon niet te beseffen als je er middenin zit.
Ja.
En je anekdote met de paarden. Is ook een bekende Warren Buffett quote. Ik ben zelf heel erg fan van technologische ontwikkelingen. Jij ook, dat weet ik. Dat hoor ik aan je passie, hoe je hierover praat. Nou, er is best wel eens kritiek op technologische ontwikkelingen. Omdat het best wel arbeidsplaatsen laat verdwijnen. Ik kan me voorstellen dat vrachtwagenchauffeurs in de toekomst geen baan meer hebben. En Warren Buffett zegt dan altijd, en dan kom ik terug bij die paarden. Ja, de paarden waren vroeger ook niet boos dat er in één keer een trekker op het land reed. Dat ze hun baan kwijt waren. En dat er altijd alternatieven komen. En dat natuurlijk wel goed begeleid moet worden. Eventueel met subsidies. Dat ze een mooie aantrekkelijke baan kunnen vinden. En dat daardoor de voordelen van technologische ontwikkelingen. Ondanks dat natuurlijk altijd slachtoffers zijn voor mensen die achterblijven. Maar dat per saldo de wereld een veel mooiere plek maken. Ik vermoed dat jij ook zoiets.
Ja, ik geloof daar heilig in. Ik geloof echt in dat technologie. De transitie naar een mooier en betere wereld gewoon verder kan versnellen. En als je over het verlies van banen hebt bijvoorbeeld, ik hoor dat ook al eens, dan wordt er tegen mij gezegd, ja, maar Johnny, dat kost heel veel banen voor bijvoorbeeld monteurs, want een elektrische auto staat ongeveer de helft in de garage van wat die nu staat. Dan zeg ik, nou, dan kunnen die monteurs, en dat is niet om daar lacherig over te doen, maar dan kunnen die monteurs kunnen zich aansluiten bij de bond van werkloze mijnwerkers in Nederland. Ja, we hadden vroeger in Nederland ook een heleboel mijnen, die hebben we ook gesloten. En die mensen zijn uiteindelijk ook weer allemaal op hun pootjes terechtgekomen. En dat weet ik wel, dat is niet altijd even makkelijk geweest, maar dat komt wel verder. En uiteindelijk wordt de wereld daar wel mooier en beter van. En daar geloof ik echt in.
Ja, mooi. Dank voor je heldere verhaal. Als mensen nou met jou in contact willen komen of je meer over weten, waar kunnen ze je dan vinden?
Ja, ze kunnen zoeken op de website www.nijenhuistrucksolutions.nl. Maar ik denk dat als ze echt op de hoogte willen blijven, kunnen ze me beter eventjes gaan volgen op LinkedIn. Daar wil ik nog eens een keertje wat nieuws op zetten. Of daar post ik mijn blogs. Of als ik ergens gepubliceerd ben, of ik weer een praatje op een beurs mag houden, dan kondig ik dat daar allemaal aan. Dus dan kun je daar met mij in contact komen.
Johnny Nijenhuis is de naam.
Zeker.
Hartstikke bedankt en luisteraar graag tot de volgende week.